En nou, nogmaals hartelijk welkom. Vanavond staan de aanvullende strategische voorraden voor drinkwater op de agenda. Frank Fokkema die zal daar een inleiding over verzorgen, zodat jullie goed op de hoogte zijn wat daarom speelt. Het is een onderwerp wat nou, de afgelopen paar jaar weer wat groter is geworden. Niet in de laatste plaats door met name de droogte die behoorlijk de drinkwatervoorziening, maar ook de grondwatervoorraden onder druk zet. Onze portefeuillehouder Hans Perenboom die zal een verdere aftrap doen. Hans, mag ik jou het woord geven?
Dankjewel, Dirk Siert. Nou, jullie hebben natuurlijk allemaal de laatste 3 jaar meegekregen dat er regelmatig een appel gedaan werd op elke gebruiker van drinkwater. Om met name in die droge periode er zuinig mee om te gaan. Maar eigenlijk altijd er zuinig mee om te gaan. En het is een proces om dat te regelen wat je gezamenlijk doet. Nou, met alle waterbeheerders, en dat is er nogal wat. Waterschap is er één van. Maar ook de provincie is er één van. En het is natuurlijk belegd bij een drinkwatermaatschappij. Een semi-overheidsinstantie, zoals dat dan heet, met aandeelhouders in de overheden. Nou, en die discussie die moet natuurlijk, omdat het een hele noodzakelijk iets is om dat goed te regelen. Dan moet je met lange vergezicht moet je dat goed zekeren. Die discussie speelt volop. We hebben de discussie ook wel eens eerder gezien dat we zeggen van nou, daar zijn we het nog niet eens. Maar nu staat het proces weer volop in de belangstelling. Ook wel onder druk van het ministerie. Want die zegt letterlijk tegen de provincies als jullie er niet uitkomen, dan ga ik me ermee bemoeien. Nou, dat is de beste methode om provinciebestuurders actief te krijgen. Want daar hebben ze een hekel aan. Wij ook trouwens, want dat doen we regelmatig liever zelf met elkaar. En ik denk dat Frank een boeiende presentatie heeft, die ons heel snel door de systematiek en de materie van drinkwater in ons werkgebied leidt. En dat we na de tijd, als de presentatie afgelopen is, misschien nog even gelegenheid hebben voor de bestuurlijke vragen die zich gaan opdoemen. Ik denk niet dat ik die aan de voorkant moet gaan noemen. De presentatie is helder en duidelijk genoeg. En uw denken is voldoende om de goede vragen te gaan stellen. Ik zou eigenlijk Dirk Siert voor willen stellen dat Frank van start mag gaan.
Ja, prima. Dan zal ik het overnemen. Ik ga even mijn scherm delen. Oh. Nee, dat gaat niet goed. Oh. Het moet een ander scherm zijn. Ja, dit gaat beter. Ja, bedankt Hans ook voor de introductie. Ik ga jullie meenemen ja, met een aantal sheets eigenlijk over met betrekking tot de robuuste drinkwatervoorziening voor de langere termijn. Mijn naam is dus Frank Fokkema. Ik ben beleidsadviseur hydrologie bij WDO Delta. En nou ja, ik denk dat we een half uurtje deze presentatie door gaan nemen. En dan is er inderdaad nog ruimte om het gesprek aan te gaan met elkaar. Als het goed is, gaat hij nu wel door. Ja. Ja, het doel van deze presentatie is jullie te informeren ook over de ontwikkelingen ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Drenthe en Overijssel. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal onderdelen. Eerst eens even kort ingaan met betrekking tot de aanleiding en de context. Vervolgens ingaan op de ontwikkelingen eigenlijk in deze regio. En dan vervolgens ingaan op de drinkwatervoorziening van Drenthe specifiek en Overijssel specifiek. En vervolgens is het tijd om even kort samen te vatten en vragen uit te wisselen. Ja, de aanleiding. Eigenlijk hebben Hans en Dirk Siert dat ook al aangegeven. In de afgelopen jaren werd duidelijk eigenlijk, met name in die droge jaren, 2018, 19 en 20... dat de drinkwatervoorziening periodiek onder druk staat. En of ik het nou onder druk... ten alle tijde is natuurlijk drinkwater geleverd. Maar toch werd ons verzocht om voorzichtig om te gaan met drinkwater. Voorzichtig om te gaan met sproeien. En we zagen dus dat het drinkwater, eigenlijk dat de waterbeschikbaarheid in zijn totaliteit onder druk stond. En ja, van daaruit kwamen ook steeds meer vragen. En een aantal winningen stonden ook echt onder druk. Ik wil jullie even, voordat ik echt de presentatie inga, gewoon een aantal vragen even voorleggen. Het watergebruik, ja, dat kan je eigenlijk verdelen over inhuishoudelijk gebruik en ook zakelijk gebruik. En voordat ik jullie dus mee wil nemen in de rest van de presentatie, wil ik jullie een tweetal vragen voorleggen. En de eerste vraag is, wat is de verdeling van het watergebruik tussen de huishoudens en de zakelijke afnemers? Nemen huishoudens meer dan 50% van het drinkwater af? Of is het minder? En ik wil eigenlijk vragen om of jullie je handjes eens even op zouden willen steken, als dat kan. Om eigenlijk aan te geven, als je denkt dat het meer dan 50% is, dan je handje omhoog. En als het minder dan 50 is, dan je handje naar beneden. Zouden jullie dat eens even willen doen? Ja, ik zie al veel handjes verschijnen. Nou, het klopt inderdaad. De verhouding eigenlijk tussen het verbruik van huishoudens en zakelijke afnemers is dat circa 70% van het drinkwater voor huishoudens wordt gebruikt en circa 30% voor de zakelijke afnemers. En dan nog eens eventjes een tweede vraag. Wat is de verdeling ook binnen huishoudelijk gebruik? Zouden jullie je handje op willen steken als je denkt dat er minder dan 30% water wordt gebruikt voor toiletdoorspoeling?
Meer of minder? Wat zei je, Frank?
Ik zei minder.
Frank, in de tekst staat wat anders.
Oh, oké. Okay. Wordt door huishoudens. Nou, dan doen we het even opnieuw. Om alle verwarring, alle handjes even naar beneden. En dan is even het handje opsteken als er meer dan 30% water wordt gebruikt voor toiletspoeling. Nou, ik zie veel handjes verschijnen. En ik zie ook een heel aantal niet het handje opsteken. Het zit ook rond die 30%, maar het ligt wel boven de 30%. Het ligt rond de 35% eigenlijk wat voor toiletdoorspoeling wordt gebruikt. En ik ga jullie nu even verder meenemen in de kentallen. Als hij het doet, hij wil niet... Hij gaat niet door. Ja, oké. Okay. Ja, nog even wat kentallen op een rij dus. Dus het drinkwatergebruik is een totaliteit. Dat is maar echt slechts een heel klein deel van de totale afvoer. Eigenlijk van de neerslag die valt en wat uiteindelijk via onze watergangen richting de grote rivieren afvoert, dat is maar 1-3%. Dus dat is echt maar een heel klein deel van het totale volume wat in ons gebied terechtkomt. Als je dan het over het drinkwatergebruik hebt, dan wordt dus circa 70% van het drinkwatergebruik door huishoudens gebruikt. En als je dan weer over de verdeling binnen het huishoudelijk gebruik hebt, ja, dan zie je eigenlijk dat we nu gemiddeld rond de 120 liter per persoon per dag gebruiken. En dat is ten opzichte van 1995 is dat dus alweer een stuk afgenomen. Maar je ziet eigenlijk ook in de laatste jaren dat het eigenlijk min of meer gelijk blijft. Dus het gemiddelde verbruik, het gemiddelde gebruik, dat blijft min of meer gelijk. En als je dan ziet uiteindelijk wat de verdeling is, hoe we dat water gebruiken, ja, dan zie je dat een heel groot deel eigenlijk voor douchen wordt gebruikt. En verder dat voor toiletspoeling inderdaad iets van 30-35% wordt gebruikt. En dan de overige posten. Dus dat is even om even wat gevoel te krijgen voor de verhoudingen in het drinkwatergebruik. Ja, dan wil ik jullie nu even wat meer meenemen in de context ook van het drinkwatergebruik, eigenlijk van de drinkwatervoorziening. Wat betreft de verantwoordelijkheden, de drinkwaterbedrijven hebben natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid voor de productie gewoon van drinkwater. Zij staan voor de opgave om te zorgen eigenlijk dat iedere inwoner in Nederland, iedere gebruiker, voorzien wordt van kwalitatief goed drinkwater. En dat lukt ook. Iedereen kan gewoon in Nederland vertrouwen op goede kwaliteit ook van drinkwater en voldoende beschikbaarheid. De provincies, die hebben ook een belangrijke rol. Die hebben een rol in het aanwijzen van grondwaterbeschermingsgebieden. En ze hebben een rol als vergunningverlener ook richting de drinkwaterbedrijven. En dan hebben wij natuurlijk als waterschap zelf ook wel een rol. Maar we hebben geen directe verantwoordelijkheid in de watervoorziening. Eigenlijk wat in de regelgeving staat, is dat het aanwijzen en het reserveren van voldoende bronnen en bescherming ook van die waterbronnen ten behoeve van de drinkwaterproductie. Dat dat eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle overheden gezamenlijk. Dus van provincies, van waterschappen, van het Rijk, van de gemeentes. Dus in totaliteit staan we wel voor die opgave, voor die maatschappelijke opgave, om ons gebied zo in te richten en de infrastructuur zo te regelen. Dat we in onze ruimtelijke ordening, in het waterbeheer en in ons beleid, dat we dit verankeren. Of verankeren, dat we zorg dragen, dat we meewerken, dat er voldoende drinkwater geproduceerd kan worden. Als je het dan hebt over drinkwaterbedrijven in Nederland. Er zijn een groot aantal drinkwaterbedrijven. Hier zien jullie een plaatje eigenlijk met de verdeling van de verschillende drinkwaterbedrijven. Je ziet eigenlijk het grote centrale blauwe gebied. Dat is het voorzieningengebied van Vitens. Dat is eigenlijk het grootste drinkwaterbedrijf binnen Nederland. En voor de rest zie je dus dat er in totaal 10 drinkwaterbedrijven zijn. En bij WDO Delta gaat het om waterleidingmaatschappij Drenthe. En de rest van ons gebied, Vitens dus. En Vitens die voorziet dus in Overijssel voornamelijk en Drenthe uiteraard in Drenthe. En dan binnen ons beheergebied. Als je ziet ook wat de verdeling is van eigenlijk de drinkwater of de grondwaterbeschermingsgebieden binnen WDO Delta. Dan zie je eigenlijk dat we binnen ons gebied eigenlijk voornamelijk te maken hebben met grondwaterwinningen. We hebben een tweetal oeverwaterwinningen. Dat is eigenlijk bij het Engelse Werk en bij Vechterweerd. En alle overige winningen, dat zijn grondwaterwinningen. En je ziet dus in Nederland. Zie je dus wel een verdeling tussen deels oppervlaktewater en deels grondwater. Maar bij ons in het gebied is het dus of grondwater of oevergrondwater. En waarbij dus bij oevergrondwater, die zitten langs de grote rivieren. Dus langs de IJssel of langs de Vecht. En daar infiltreert een deel van het water van de rivier in de oevers eigenlijk van de rivier. En wordt uiteindelijk toch uit het grondwater uiteindelijk gewonnen. En daar heb je dus een mix eigenlijk tussen grondwater en uiteindelijk gefiltreerd rivierwater. Dan wil ik even doorgaan met het landelijk beleid en de ontwikkelingen. Je ziet in algemene zin dat de drinkwatervraag toeneemt. Dat de waterbeschikbaarheid afneemt. En dat het daarom ook onder een vergrootglas ligt in zijn totaliteit eigenlijk. Van hoe richten we onze systemen in en hoe kunnen we ook alle functies en belangen die in een gebied liggen ook dienen. En daarnaast zien we ook dat de kwaliteit eigenlijk van drinkwaterwinningen onder toenemende druk staat. Ja, je ziet eigenlijk opkomende stoffen. Je ziet ook uiteindelijk als gevolg van uitspoeling van nitraat, dat soms bijvoorbeeld metalen kan mobiliseren. En je ziet dus ook effecten van grondwaterbeschermingsmiddelen soms terugkomen. En in andere bronnen zie je bijvoorbeeld weer verziltingsproblematiek terugkeren. Dus je hebt eigenlijk een breed scala waardoor ook de drinkwatervoorziening of de drinkwaterbronnen onder druk staan. Eigenlijk als je het over de speerpunten ook van het landelijk beleid hebt, dan is dus die bescherming van die bronnen is echt een belangrijk speerpunt. Dus de ruimtelijke bescherming van de huidige en de toekomstige drinkwaterbronnen. En daarnaast, er wordt steeds meer gezocht ook naar het creëren van de juiste randvoorwaarden, ook om alternatieve bronnen eigenlijk te kunnen zoeken. Er wordt soms gesproken over uiteindelijk winning van drinkwater zelfs in de buurt van zuiveringen. Nou, dat is natuurlijk een alternatieve bron. Een alternatieve bron kan bijvoorbeeld ook zijn dat je brakwater opwerkt. Nou, zo kan je een heel aantal noemen eigenlijk. Een ander speerpunt waar wij als waterschap natuurlijk mee bezig zijn, is ook het robuuster maken van het watersysteem. Met name de droogte van 2018, maar ook 2019 en 2020 hebben we ons wel laten zien. Dat ook het voorraadbeheer en het in balans brengen ook van het watersysteem. Dat een belangrijk aandachtspunt is. Zeker in Twente en in de Achterhoek, maar natuurlijk speelt dat ook in ons gebied. En dus moeten we vooruitkijken eigenlijk van wat betekent het als klimaatverandering doorzet en ook als langere periodes van droogte voorkomen. En dat betekent uiteindelijk dat we erop zullen moeten anticiperen en dat we ook op zoek moeten naar een andere balans tussen het grondwater en soms ook het peilbeheer in ons oppervlaktewater. Dan wil ik even doorgaan met de provinciale opgave. Wat Hans zo straks al zei, is dat de provincies die hebben ook een opgave vanuit het landelijk beleid ook gekregen om uiteindelijk te zorgen dat er aanvullende strategische voorraden worden gereserveerd. En dat is een belangrijke opgave om te kunnen zorgen dat we ook in de komende jaren tot aan 2050 uiteindelijk voldoende drinkwater van goede kwaliteit eigenlijk kunnen voorzien. En wat je eigenlijk ziet is dat die drinkwatervraag als gevolg van sowieso ook van toenemende bevolkingsdichtheid. En ook als dat is eigenlijk de hoofdoorzaak waardoor ook de drinkwatervraag toeneemt in combinatie eigenlijk met die klimaatverandering. En daardoor zie je dus dat ook zowel in Drenthe als in Overijssel een aanvullende voorraad eigenlijk noodzakelijk is. Maar daar kom ik zo even op terug. Wat betreft de kwaliteit. Provincies zijn ook bezig samen met partners om gebiedsdossiers per winning op te stellen. En dat wordt één keer in de zes jaar gedaan, of die moet ook één keer in de zes jaar worden geactualiseerd. En wat wordt er in gebiedsdossiers beschreven? Dat is de huidige toestand van de winning. Maar een heel belangrijk aspect daarin is ook dat je een inventarisatie geeft van de risico's en de mogelijke bedreigingen ook in de toekomst. Dus er wordt vooruitgekeken eigenlijk van wat zijn ook de bedreigingen of de mogelijke bedreigingen en hoe kunnen we daarop anticiperen. En daar ligt ook een belangrijke relatie met de KWW, met de grondwaterlichamen. Ook daar liggen doelstellingen voor, eigenlijk voor 2027. Om te zorgen eigenlijk dat die grondwaterlichamen, waar eigenlijk grote delen dus van ons grondwatersysteem zijn gedefinieerd, dat de achteruitgang eigenlijk voorkomen wordt en dus dat uiteindelijk kwaliteit van het grondwater ook geborgd is. Ja, dan wil ik even doorgaan op de drinkwatervoorziening in Drenthe. Wat ik net al aangaf is dat we zowel in Drenthe als in Overijssel die ontwikkeling van de vraag zien aankomen. En om daarop te anticiperen zijn berekeningen uitgevoerd van wat zou de ruimte moeten zijn die we rond 2050 extra nodig hebben. En voor Drenthe is dat zo'n 15 miljoen kub per jaar eigenlijk extra. In Drenthe zijn inmiddels een aantal verkenningen ook gestart. Er wordt in het Hunzerdal een verkenning uitgevoerd. En daarnaast worden ook nog bij bestaande winningen eigenlijk verkenningen uitgevoerd. En in ons gebied gaat het eigenlijk om een drietal winningen waar verkenningen worden uitgevoerd. Dat is bij de winlocatie eigenlijk in Bijlen. Bij de winlocatie bij Hol 10. Hol 10 is een winning die net onder Hoogeveen ligt. En hiernaast ook bij een winlocatie Ruinewold. Ja, wat je dus in Drenthe ziet, is dat die verkenningen worden uitgevoerd. De urgentie ligt hier iets lager dan in Overijssel, omdat eigenlijk de balans tussen vraag en aanbod hier redelijk in balans is. Maar dus wel richting de toekomst geanticipeerd moet worden. En de ruimte die wordt dus met name gezocht in winmogelijkheden rondom bestaande winlocaties. En dan de drinkwatervoorziening in Overijssel. Ja, daar zagen we in het bijzonder in 2018 dat een aantal winlocaties onder druk stonden. In de zin van dat de maandhoeveelheden van een aantal winningen ook daadwerkelijk werden overschreden. Dat was vooral ook in Twente, maar ook in West-Overijssel. Bij Sint-Jansklooster, daar is ook een keer de maandhoeveelheid van de vergunningsruimte overschreden. De huidige vergunningsruimte, dat is voor Overijssel, dat is circa 90 miljoen. En richting 2050... zullen we tot circa 25 miljoen kub per jaar extra moeten gaan vinden in de vergunningsruimte. Als klimaatverandering doorzet volgens een bepaald scenario. Dat is wel een extreem scenario dit. Wat hiernaast speelt is dat er ook nog wat onzekerheid zit bij een aantal bestaande winningen. Je hebt bij een aantal bestaande winningen nog wel vergunningsruimte. Maar dan loop je soms tegen problemen aan dat je die niet in zijn totaliteit kan benutten vanwege Natura 2000 gebied. Dus mogelijke effecten daarop. Je ziet ook problemen met verzilting. Nou, die problemen met verzilting die zien we bijvoorbeeld bij de Deventer-winningen. En bij een aantal winningen daar staat ook de waterkwaliteit onder druk. Dus in die zin kan het ook zijn dus dat er weer bestaande winningen verder onder druk komen te staan, waar uiteindelijk toch weer ook andere ruimte voor gevonden moet worden. Of andere bronnen eigenlijk weer voor gezocht moeten worden. In Overijssel is er echt urgentie om ook in de komende 10 jaar zeker aanvullende capaciteit ook te realiseren. In Overijssel wordt eigenlijk een spoor bewandeld met een adaptieve strategie. En wat houdt dat in? Ja, dat er eigenlijk een heel aantal paden parallel worden verkend. Van hoe zouden we eigenlijk invulling kunnen geven aan de drinkwatervraag ook in de komende jaren. En die worden dus parallel aan elkaar uitgewerkt. En uiteindelijk zullen dan afhankelijk ook van de ontwikkeling in de vraag keuzes gemaakt moeten worden welke richting gewoon het beste op dat moment is. En met een adaptieve strategie willen we of beogen we eigenlijk op het juiste moment ook de juiste maatregelen te kunnen treffen. Ja, wat er dus nu speelt is dat een beoordeling ook van de huidige reserveringen wordt gedaan. een beetje in het verlengde van wat ik net al zei, is dat het dat soms huidige reserveringen problemen al kennen. Er wordt een breed spoor dus opgestart om de verkenningen voor de langere termijn ook goed op een rij te zetten. En ja, we zijn nu zo georganiseerd eigenlijk dat we samen met partners rond de tafel zitten om ja, ook die verkenningen ja, eigenlijk vorm te geven. Ja, dus als je samengevat kijkt naar Overijssel, het knikpunt ligt daar dus dichterbij. Ligt in Overijssel echt de urgentie om die vergunningsruimte te gaan creëren. En dus afhankelijk van de ontwikkelingen ook in de watervraag worden keuzes gemaakt in de komende jaren ten aanzien van ja, eigenlijk de invulling van die welke bronnen eigenlijk we in de komende jaren zouden kunnen moeten gaan inzetten eigenlijk. Ja, dan kom ik nog even op een laatste samenvattende sheet. Drinkwatervoorziening en WDO Delta. Nou, het eerste punt is natuurlijk helder. En dat hebben we ook wel besproken bij het beleid en de context. Schoon drinkwater is een breed maatschappelijk belang. En daar zullen we ja, samen met onze partners dus invulling moeten gaan geven. Ja, wat raakt ons nou direct? Kijk, wat van belang is, is dat wij zijn bezig eigenlijk als waterschappen en als provincies natuurlijk ook om te zoeken en de richting ook te bepalen van hoe kunnen we nou doorontwikkelen richting een klimaatbestendig watersysteem. Dat is ook een belangrijk onderwerp ook in onze watervisie geweest, waarin eigenlijk ook de waterbalans, de juiste balans tussen vasthouden en afvoeren, centraal staat. En waarin ook de juiste balans uiteindelijk beogen te realiseren in het realiseren van de grondwatervoorraad. Ja, eigenlijk om daarmee ook de functies in ons gebied eigenlijk zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Wat daarna speelt is natuurlijk, en wat ons als waterschap natuurlijk ook direct raakt, is ja, dat wij zorg willen dragen voor een goede waterkwaliteit. En nou ja, en indirect voeren wij ook richting veel gebieden water aan. Dus nou ja, die ontwikkeling in die waterkwaliteit, dat is natuurlijk een belangrijk item. Zeker ook in het licht van alle veranderingen die op stapel staan. Klimaatverandering, maar ook natuurlijk dan de drinkwatervraag die toch vraagt om... Ja, om een hoge, relatief hoge en goede waterkwaliteit. Andere ontwikkelingen die we zien, en waar we misschien wat minder rechtstreeks invloed op hebben, is enerzijds de energietransitie. Natuurlijk willen we zorg dragen, net als andere overheden, dat we doorontwikkelen en dat wij ook samen met onze partners, als we nieuwe richtingen ingaan, Dat ook die energietransitie en uiteindelijk ook ja, die circulariteit mee wordt afgewogen. Dat we niet ja, bij wijze van spreken de transportafstanden heel erg lang maken. Maar dat we daar ook over nadenken. Dat de energie die voor productie en transport en voor dus de hele drinkwatervoorziening ook in balans blijft. En daarnaast ja, hebben wij natuurlijk als waterschap zijn we betrokken bij nieuwbouwlocaties als die ontwikkeld worden. Nou, de ruimtelijke keuzes, daar moeten we ons natuurlijk hard voor maken dat het op de juiste locaties gebeurt. Maar daarnaast ook ja, dat er uiteindelijk ook dat de drinkwatervraag, dat we daar ook over nadenken. Dus Zwolle kent een woningbouwopgave, of in de regio rondom Zwolle, daar komt waarschijnlijk een woningbouwopgave. Ja, en wat betekent dat uiteindelijk ook voor de drinkwatervraag? En wat betekent dat uiteindelijk voor de ontwikkeling ja, van die gebieden? En hoe kunnen we ook, ja, laat ik zeggen, het watersysteem ook in balans houden met, ja, met deze ontwikkelingen? Dit was mijn laatste inhoudelijke sheet. En ik wil u eigenlijk uitnodigen om vragen te kunnen stellen, ook naar aanleiding van deze presentatie. En ja, vervolgens...
Frank, voor een uitermate helder verhaal. Je hebt ons het een en ander toegelicht over de drinkwatervoorraden. Gekeken naar de verantwoordelijkheden rond drinkwater. Het huidige gebruik heb je wat over toegelicht. En toekomstig gebruik, waarbij je aan hebt gegeven richting 2050... mag er zelfs nog wel een aanvullende voorraad gevonden worden van 25% meer. Dus dat is een forse opgave, waarbij er op de korte termijn ook behoorlijk wat urgentie is. Zeker in het Overijsselse en op de middellange termijn en lange termijn. Aan het algemeen bestuur nu de vraag van, hebt u aanvullende vragen hierover? Dus ik daag u uit om uw handje op te steken en dan geef ik u het woord. Ik zie als eerste Karst Spijkerwet. Karst.
Dankjewel voorzitter. Wat mij intrigeerde was de ene laatste sheet die Frank presenteerde. Er stond renovatie op en daar duidde hij op het woningbouwplannen, met name rond Zwolle. Met de ontwikkeling van Nieuw-Veense Land in Meppel hebben wij uitgebreid gesproken over de sanitatie. En in jouw eerste tabel stond dus het watergebruik. 70% van alle drinkwater is huishoudelijk gebruik. En ruim 30% daarvan is toiletgebruik. Dus 25 miljoen kuub over de duim gerekend. Als je die 25 miljoen, als je die kapitaliseert en je zou dat projecteren op de nieuwbouw rond Zwolle, je zou daar vacuumtoiletten aanleggen. En dan doorrekenen wat dus de minder investering is op de rioolwaterzuiveringen, de efficiëntie van de rioolwaterzuiveringen en het minder watergebruik. Wordt daar ook naar gekeken of kijken we alleen maar hoe we meer kunnen gaan gebruiken?
Dat is wel een enorme rekensom achter de kast. Maar Frank, de vraag is, wordt er ook gekeken naar het besparen van water en inzet van het kostbare drinkwater?
Ja, je ziet eigenlijk in het landelijk beleid dat daar al aandacht voor is. Maar je ziet ook in onze regio's dat daar ook aandacht voor is. Afdwingbaarheid, dat is altijd een lastige issue. Ja, dat weten we ook wel uit het verleden, dat er ook grijs water... in woningen is ingebracht en vervolgens dat er toch problemen ontstonden met verkeerde koppelingen en al dat soort dingen. Dus het is ook wel zaak om het aan de voorkant uiteindelijk goed af te hechten van hoe doe je dat dan. Maar nadrukkelijk is waterbesparing en eigenlijk vermindering van de drinkwatervraag. En dat zou ook nog kunnen zijn dat je dus ook het zakelijk verbruik vermindert. Oh, en daar misschien wel alternatieven voor. Dus minder hoogwaardige waterkwaliteit eigenlijk voor zou kunnen gebruiken. Ja, dus dat heeft zeker aandacht ook in deze sporen. Absoluut.
Nou, het ging me niet om het grijze water. Kijk, in de landelijke discussie over het gebruik van grondstoffen, en of het nou water is of het is energie, of het zijn andere producten. Kijk, toen we niet meer landen in Meppel, gingen de basis- en aansluitkosten voor die woningen gingen €1500 naar boven als we daar vacuumtoiletten aan zouden leggen als waterschap. Dat hebben we toen ingebracht. En als je dus kijkt, €1500 op een nieuwe wijk. En mijn oproep was niet om een rekensom te maken, maar om te kijken, de minder investering die je hebt, doordat je investeringen in kwantiteit kunt uitstellen op de zuiveringen, de minder investeringen die je hebt, omdat je minder water hoeft te verpompen naar je zuiveringen. En dat je zuiveringen efficiënter worden, dat is dus de drinkwaterkwaliteit. Die optelsom, en er wordt vaak gesproken over intrinsieke opbrengsten, ook in andere discussies. Ik zal het in de veelderij, ik zal de voorbeelden zakje besparen. Maar als je kijkt, die €1500, als je die afzet tegen wat je kunt besparen aan milieuwinst, en je zou die kapitaliseren, ben je hartstikke gek als we het niet doen. Dus het is de projectontwikkelaar, dus degene die de huizen bouwt, en of dat nou de gemeente is of het is een particulier, ja, die heeft de sleutel en het is niet afdwingbaar. Je kunt toch een moreel beroep doen om dat wel te doen, dat is mijn voorstel.
Okay. Helder de oproep, ik zie Hans Speerboom, die wilde graag even op reageren.
Ja, we hebben helemaal in aansluiting wat Karst zegt, hebben wij richting de Unie nog een conceptreactie onderschreven die de Unie naar het Rijk toestuurt. En daar is een van de zaken is daarbij, hou met nieuwbouw direct rekening met het verminderen van die drinkwatervraag. En dan kun je zeggen, dat is heel nieuw. Maar dat is helemaal niet zo nieuw, want in België is het in sommige steden gewoon verplicht wegens gebrek aan water. Maar als je het niet ergens in een bouwverordening laat landen, kijk, met de drinkwaterprijs zoals wij die in Nederland kennen, heb je niet gauw een sluitende zaak als het gaat om onkosten. Want het kost natuurlijk niks.
Nee.
Dat is het hele punt ook. Maar het is ingebracht landelijk. Wat ermee gebeurt, kun je nu nog niet helemaal overzien. Maar we hebben het nog eens wat extra onderstreept. Dat je daar toch wel wat mee moet en mee kan.
Nou, ik roep dan toch op om als waterschap, als ik kijk in de totale discussie hoe beprijzing van producten op dit moment plaatsvindt. Ik zit in een sector waar het op dit moment heel opportun is. En je zou dat ook op drinkwater doen, als je kijkt naar geneesmiddelen die erin zitten, et cetera. Dan zou die business case wel eens heel snel heel anders uit kunnen zien. Dus niet alleen kijken naar wat kost dat water, maar naar het totale plaatje.
Helder. De oproep is helder verwoord. Kuis, dankjewel. Gaan we naar Eve Leeuw.
Ja, het grootste gedeelte van het gas is al van mijn voeten weggemaaid door Karst. Ik had ook een vraag over dat ik eigenlijk het besparingsverhaal mis in de presentatie. En ook de opmerking van Hans Peerboom erin, want water is eigenlijk te goedkoop. En dus te weinig een drijfveer om het te besparen. Ik zie in mijn dagelijks werk in projecten voor industrieën om water te besparen, dat het in 9 van de 10 gevallen niet uit kan. Dat ik de business case niet sluitend krijg door te goedkoop water. Hoe zou ik die stimulans kunnen krijgen dan? En volgens mij hebben ze het vooral gekocht voor die bedrijven, omdat ze niet alleen, ja, mijn achterban zal niet blij worden van deze opmerking, maar ik moet het toch even maken. Maar hoe wil je het dan verder stimuleren? Als het om de rechtstreekse grondwaterbronnen gaat en niet eens drinkwater, dan haal alles voor een habbekrat naar boven. En terwijl we alle water uit hetzelfde plasje.
Ja,
ja, die discussie die loopt ook. Er is voor het eerst, want er is, als het gaat om drinkwater, is er een vrij zuivere wetgeving hoe die drinkwaterprijs tot stand moet komen. En die moet bestaan uit zuivere winningskosten en de kosten die daar direct omheen zitten. Er is voor het eerst door het drinkwaterbedrijf aangegeven dat die footprint misschien wel iets breder is dan die directe winning. Ja. En op dit moment is er wel een beweging, want dat was tot vorig jaar nog bijna ondenkbaar, maar er is wel een beweging gaande dat als die drinkwaterwinning in de vorm zoals die er nu is leidt tot schadelijke effecten voor de omgeving als het gaat om waterbeschikbaarheid. En of dat nou natuur is of wat anders, dat maakt allemaal niet eens zo heel veel uit. Men is zich wel bewust dat die impact breder is dan de kale kostprijs. En het zou maar zo kunnen, want het begrip beprijzing van water zie ik nu ongeveer een jaar. Het is eerder al in een principe discussie al eens genoemd in het Delta-programma, maar nu sinds een jaar zie je hem eigenlijk overal verschijnen. Dus dat denken, dat verandert wel.
Okay. Dankjewel.
Ja, dan gaan we naar Ober Brandsma.
Ja, dankjewel. Mijn vraag is eigenlijk de huidige winningen, hè, en drinkwaterwinning. Hoe staan die onder druk qua kwaliteit? Want af en toe lees ik, maar ik weet niet of ik dat goed te gelezen heb, dat er ook drinkwaterwinningen niet benut kunnen worden, omdat de kwaliteit op dat moment niet goed is. Kun je daar iets over zeggen? Of is dat gewoon een kwestie van nog een keer extra zuivering eroverheen halen en we kunnen het wel gebruiken? Hoe moet ik dat zien?
Frank, kun je daar een antwoord op geven?
Ja. Nou ja, wat je nu eigenlijk ziet is, wat ik ook in het plaatje liet zien al, heel veel winningen nu, dat zijn dus grondwaterwinningen in ons gebied.
Ja.
En die kennen op zich een langere route voordat het natuurlijk richting de bronnen gaat. Dus die beschermbaarheid op zich is relatief goed ten opzichte van zeker van oppervlaktewater. Als je uit oppervlaktewater wint. Maar ja, wat je natuurlijk wel ziet is dat dat opkomende stoffen, dat ook de relatie met zuiveringen, die staan ook nadrukkelijk wel in landelijke studies worden die onder de loep genomen van wat heeft, waar liggen nou de winningen eigenlijk die ook onder invloed staan van direct of indirect van RWCT's. Dus in die zin, die hebben wij nu niet direct in ons gebied. Wat bij ons eigenlijk, we hebben Vechterweerd. Nou ja, daar, zeker bij lagere afvoeren, dat is dus een oeverfiltratie, oevergrondwaterwinning. En zeker bij lagere afvoeren, ja, dan is de verdunning wat kleiner en is dat een aandachtspunt. Maar niet zodanig dat het drinkwatervoorziening of de drinkwaterkwaliteit onder druk staat. Het geeft alleen een iets andere verhouding in het zuiveringsproces. En iets soortgelijks is er bijvoorbeeld rondom bijlen. Je ziet dat de bijlenvaart daar af en toe qua waterkwaliteit wat onder druk staat. Maar dat betekent tot op heden niet dat de drinkwatervoorziening van bijlen bijvoorbeeld onder druk staat. Dus je ziet allerlei ontwikkelingen, wat ik ook al in de presentatie aangaf. Maar vanwege die beschermbaarheid in ons gebied in elk geval staan we er nog wat dat betreft op dit moment redelijk voor.
Oké, maar uitspoeling van nitraat en dat soort dingen speelt niet breed.
Nou ja, ook dat is een aandachtspunt natuurlijk. Want uitspoeling van nitraat, naarmate dat toeneemt, uiteindelijk levert dat dat je ook metalen mobiliseert. En uiteindelijk betekent dat ook weer iets voor je zuiveringsproces. Dus in die zin, zeker nitraat, maar ook gewasbeschermingsmiddelen, al dat soort dingen, dat zijn wel aandachtspunten. En richting de toekomst wordt dat aandachtspunt alleen maar groter. Dus dat het speelt in die zin wel. Alleen het is op dit moment nog niet in ons gebied in elk geval een groot probleem tot op heden.
Maar het kan nog onderweg zijn in feite, hè?
Ja.
Okay. Dat voldoende wat mij betreft.
Ja, dankjewel. Gaan we naar Aya Doornbos.
Ja, goedenavond. Na 17 jaar in de grondwaterbescherming te hebben gewerkt, is het opmerkelijk dat die problemen nog steeds redelijk herkenbaar zijn en zijn gebleven. We zitten volgens mij met Drenthe Overijssel Delta wel aan de goede kant van Overijssel. Dus mijn vraag is ook een beetje, in hoeverre werken we binnen Overijssel samen met vechtstromen, die wat dat betreft denk ik iets lastiger zit, iets droger. En wordt er ook vertaling gemaakt naar buffer en infiltratie om dat volume in Overijssel wel te verhogen. Daarnaast verwacht ik daadwerkelijk dat we in 30 jaar tijd qua circulariteit nog wel een paar slagen kunnen maken. En de drinkwatersector is over het algemeen in de zuiveringstechniek ook behoorlijk gevorderd. Dus misschien zit daar ook nog wel wat perspectief.
Ja, Frank.
Ja, voor Overijssel werken we zeker samen met vechtstromen. Het is eigenlijk dat we met de waterschappen, provincie Overijssel en Vitens in dit geval, dat we nauw samenwerken om uiteindelijk ook die verkenningen op te starten en te kijken welke richting uiteindelijk die toenemende vraag, hoe we daar uiteindelijk aan kunnen voldoen. Dus ja, we werken daar zeker mee samen en dat zal in de komende jaren denk ik zeker zo blijven dat we die samenwerking zoeken. Qua buffer, waar moet je het meest zoeken? We zien in elk geval dat zeker een aantal winningen die wat hoger in het systeem liggen, dat die ook grotere effecten uiteindelijk op de omgeving, op de functies hebben. En daardoor, dat bepaalt natuurlijk ook wel van nieuwe richtingen moet je afwegen tegen uiteindelijk de functies die natuurlijk in dat gebied liggen en in hoeverre je die waterbalans kloppend kan houden eigenlijk. Dus je moet niet, gebieden extra onder druk gaan brengen waar je het ook niet kan compenseren. En dat, dus daar wordt nadrukkelijk over nagedacht uiteindelijk ook in de verkenningen hoe we daarmee om zouden moeten gaan.
Ja, voldoende, Aya? Ja, dan gaan we naar de Jolande.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een heel ander soort vraag. Ik zit me eigenlijk af te vragen, stel je gaat op zoek naar een nieuwe winningsplek. Is de ondergrond ook erg van belang? Maakt het nog uit of je in zand of klei of veen? En hoe werkt dat precies? Daar zou ik graag wat meer over horen.
Ja, dat vind ik wel een interessante vraag. De ondergrond is heel erg van belang. Er wordt vaak gewonnen op grote dieptes. 40 meter, maar soms ook wel 90 meter. Dus er wordt vaak diep uit het grondwater in ons gebied in elk geval gewonnen. En daarmee is het ook heel erg van belang van waar zitten nou goederlatende lagen, waar zitten nou de scheidende lagen, hoe kan je ook de effecten op de omgeving eigenlijk, hoe zien die eruit? Dus dat hele samenspel bepaalt uiteindelijk van waar je kan winnen en ook of je eventueel oppervlaktewater in het gebied kan aanbrengen of kan aanvoeren of niet. Dat hele complex van eigenlijk compensatie aan de bovenkant, onttrekking aan de onderkant, effecten op de waterbalans als geheel. Dat is echt een puzzel per locatie eigenlijk. En die balans die moet je goed zien, die puzzel die moet je goed zien op te lossen om te zorgen dat die effecten niet te groot worden. En dus er wordt meestal gezocht naar goed doorlatende lagen, waar je dus goed ook grondwater uiteindelijk uit kan winnen. En de positie in het watersysteem bepaalt dan waar je dat het beste kan doen.
Ja, voldoende Jolande, dan gaan we naar Henk Oegema.
Ja, Frank, ik heb nog een vraag over, we hebben het net over het watersysteem gehad en ook over de oeverwaterwinningen en de grondwaterwinningen. Ik heb wel eens gehoord dat de oeverwaterwinningen, dat het duurder is voor Vitens per kuub om dat te realiseren ten opzichte van de grondwaterwinningen. Omdat je in de oeverwaterwinningen heb je meer vervuilingen meestal van het water. De meeste winningen die zitten hoog in het systeem. Dat noemde je net ook al. In het systeem, ze moeten eigenlijk laag in het systeem zitten. Dan kun je het beste aanvoeren. Maar weegt dat tegen elkaar op? Want wij zuigen eigenlijk in hoge gebieden zuigen we ook de natuur leeg. Ook de landbouw. En als je daar wat aan wil doen. Dan kun je volgens mij het beste. Kun je laag in het systeem gaan zitten. En daar of oeverwaterwinningen doen. Is dat wordt ook meegewogen in de verkenningen?
Nou ja, er zijn gedachten om rondom de IJsselvallei, om daar mogelijk extra te gewinnen. Er zijn ook gedachten om rondom, jou bekend, maar Sallandse Heuvelrug, wat dat zou betekenen. Maar wat jij eigenlijk begon je met de vraag van. Laat ik het even zo zeggen. Die oeverfiltratiewinningen, hoe zijn die verdeeld in ons gebied? Nou ja, je ziet Engelse Werk bijvoorbeeld in ons gebied. Die zit bij Zwolle. Daar wordt ook meer dan 10 miljoen kuub per jaar gewonnen. Dus dat is ook echt een forse bij ons. En je ziet inderdaad dat er op de Sallandse Heuvelrug ook orde grootte die hoeveelheden worden gewonnen. En voor de rest zijn de winningen wat meer verspreid en ook kleiner. In ons gebied. En ja, dus waar liggen de meeste kansen? Ja, ik denk dat we dat gewoon in de komende in die verkenningen uiteindelijk echt moeten gaan afwegen aan een aantal criteria waar de grootste kansen gewoon liggen en waar de effecten uiteindelijk, waar het plaatje gewoon het beste passend wordt.
Dank u wel, Frank. Dan zie ik Bas Woning.
Ja, dankjewel. En dankjewel Frank ook voor het verhaal. En mijn vraag ligt eigenlijk wel in het verlengde in de vraag en opmerking die Henk maakte. Ik kan me zo voorstellen dat er op een gegeven moment een waterleidingbedrijf en de provincie samen en vanuit de verkenning hebben gezegd, nou we gaan daar uitbreiden. Dat daar aanpassingen aan ons watersysteem voor nodig zijn om dat mogelijk te maken. En zou je... Want ik probeer me voor te stellen wat dat dan gaat betekenen voor ons als waterschap en wat dat inhoudt. Kun je een beetje een schatting maken of watersysteemaanpassingen nodig zijn en waar ik dan aan moet denken en in welke mate dat is? Dus een beetje beeld kan vormen wat het effect hiervan gaat worden.
Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Ja, op het moment uiteindelijk dat een locatie in beeld zou komen om bijvoorbeeld... Kijk, ja, het hangt ook vanaf van welk type winning je gaat doen. Dus een oeverfiltratiewinning is natuurlijk weer heel anders dan als je een bron in een landelijk gebied of in de buurt van een natuurgebied zou slaan. Dus dat bepaalt al deels wat voor compenserende maatregelen je kan treffen. Maar wat er in het verleden veel is gebeurd, is dat er veel ook wateraanvoerplannen zijn gerealiseerd rondom grondwateronttrekkingen. Ja, en daar is het watergangenstelsel soms verbreed, zodat het ook beter kan infiltreren eigenlijk. En dat je ook die effecten uiteindelijk beter compenseert. Maar het hangt dus heel erg vanaf van welk type bron, waar zoek je het? Zoek je het meer richting oppervlaktewater of zoek je het meer richting grondwater?
Oké, en ik hoop dat jullie dat meenemen in die verkenningen uiteraard en dat ook meewegen. Maar zijn dat dan op schaal van de maatregelen die we nemen, zijn dat dan geringe of middelmatige maatregelen of zijn dat grote ingrepen?
Ja, nou ja, op zich de ingrepen, kijk... het betekent altijd iets voor een gebied natuurlijk, als je watergangen, dus het vraagt dan om grond en het vraagt om, dus het is echt een onderdeel van een heel gebiedsproces als je dat wil realiseren. En dat is aan de voorkant moet dat duidelijk zijn, dat je het geheel, zoals die compenserende maatregelen en die ruimtevragende maatregelen, gewoon onderdeel van het geheel maakt. Alleen nu schieten we wel erg snel door richting een concreet gebied. De eerste stap is uiteindelijk om op hoofdlijnen verkenningen uit te voeren. En vervolgens ook uiteindelijk door te denken welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn.
En wat voor termijn denken we dan aan?
Ja, die voorbereidingstijden van die verkenningen die liggen zo tussen de 10, 15 jaar als je echt een nieuwe locatie zou willen inrichten. En bij een aantal winningen heb je gewoon nog iets vergunningsruimte, dus daar zou je misschien nog wat kunnen. Of kun je misschien iets doen ten aanzien van de waterkwaliteit, dus dat je een extra zuivering stap doet. Dus waar het wordt op heel verschillende richtingen wordt nu bekeken eigenlijk van wat zijn de mogelijkheden.
Nou, hartstikke bedankt voor de beantwoording.
Yes.
Zo, dankjewel. Karst.
Ja, als je kijkt, je hebt geschetst het debiet wat nog, of de hoeveelheid kubus die nodig is en dat we op zoek moeten gaan. Wat voor randvoorwaarden zou jij van het bestuur in casu het AB, en dat vraag ik niet zozeer aan jou, maar ook aan de portefeuillehouder, mee willen hebben? Om dus de discussie namens het waterschap in te gaan. Want als je dus kijkt, de grondwateronttrekkingen die wij kennen. En de discussie daaromtrent. En de Natura 2000 wetgeving die er is. En een aantal andere zaken. Ja, dan kun je uittekenen dat we in landelijk gebied terechtkomen. Waar bepaalde economische functies plaatsvinden. En ja, hoe kijken wij als waterschap daar dan tegenaan? En dat is AB als waterschapbestuur. Van hoe willen wij daarmee omgaan? Want als daar inderdaad enerzijds aanpassingen nodig zijn in de waterinfrastructuur, ja, dat is een waterschapstaak. Maar ook in de functie die daar plaatsvindt, en daar gaan wij niet over, dat is de provincie. Maar dat heeft wel degelijk impact op het totale watersysteem. Dus hoe zien wij als AB een opgave om hoe daarmee om te gaan, zonder dus de ruimte in te kleden. Maar dat is ons pakje niet aan. Maar dat vind ik eigenlijk wel interessant, want anders wordt er straks heel veel uitonderhandeld en dan komt er een voorstel en dan is het, daar kunnen we dan heel lang over praten, maar dat is het. Dus hoe kunnen wij aan de voorkant vanuit het AB kaders meegeven? Dat is mijn vraag. Je hebt de microfoon uit, Dirk.
Ja, ik merk het, ja. Volgens mij een heldere bestuurlijke vraag, Karst, die je stelt. En ik geef hem even door aan Hans Peerboom.
Ja, dat is eigenlijk precies de vraag waar het om gaat voor het waterschap. Kijk, wat nieuw is, dat de waterschappen tegenwoordig een body hebben, dat ze serieuze gesprekspartners zijn als het om dit soort zaken gaat. Dat was vroeger wel iets anders, want toen ging de drinkwaterbedrijf echt over de waterschappen heen. Dat is nu niet meer het geval. Dat is van de laatste 15 jaar is dat echt veranderd. Dus de provincie die moet uiteindelijk wel aanwijzen, maar de provincie is zich ook terdege bewust dat je dit alleen in samenspraak kan doen met de waterschappen en met de drinkwaterbedrijven. En dan ook nog organiseert in een later traject, als je enigszins zicht hebt waar je wat wilt verder gaan verkennen, ook nog met de stakeholders. Wat er nu gesuggereerd wordt, en dat zou misschien best kunnen, dat je zulke soort dingen ook in het samenwerk beter bespreekt. Dat zijn alle belangen, die zijn er aan tafel. Dat is, ja, dat vind jij niet sterk genoeg, dat zie ik
dat wel. Dat gaat niet direct dan.
Maar het uitgangspunt voor een waterschap is natuurlijk van, wat is de rek in je systeem? Wat is je waterbalans voor een gebied? En wat is de waterbeschikbaarheid voor de diverse functies? En als die waterbeschikbaarheid voor die diverse functies enigszins goed is te realiseren, ja, dan kun je in samenspraak ook kijken van, nou, daar kan zoveel kuub onderweg. En we weten zeker dat het Twintense grondwater, het phreatische grondwater, ook weer op een normaal peil gaat komen. Want dat is nou juist het hele moeilijke met die diepe grondwateronttrekking. Dat, kijk ook even naar Frank, het werkt met drie lagen, geloof ik, en die hele diepe. Die zijn wel bekend wat drinkwateronttrekking, maar ze hebben natuurlijk invloed op elkaar. Vroeger zei men altijd dat heeft geen invloed op elkaar, maar nu is iedereen er wel van doordrongen dat als je het duurzaam wilt inrichten, en dan moet je met elkaar ook maatregelen nemen aan de bovenkant. Zo simpel is het. En wanneer als ik dan kijk naar de vorige studie, want Henk Hoegema die zei dat net wel heel mooi, ik heb daar wel eens van gehoord. Oh, Henk heeft er gewoon 4 jaar bovenop gezeten. Zo was het ook. En eigenlijk zijn we op dit moment in de discussie, hebben we ook in de voorbereiding weer gehaald, dat standpunt van destijds, want het liep toen spaak op een aantal dingen, met name bij de Zeelandse Heuvelrug, het onderzoek wat destijds is aanbevolen, nou, dat is eigenlijk nu weer een vertrekpunt. Hij zegt, nou, wat was toen nog niet tot dat naadje is onderzocht, daar gaan we nu weer mee verder, maar we kijken breder. We kijken naar de duurzaamheid van het systeem, en de duurzaamheid bedoel ik mee van het herstelvermogen van die waterbalans. Want daar, nou, zo moet je er naar kijken. Maar we moeten er, wat dat dan gaat, ook niet al te bang voor zijn, want je moet deze discussie gewoon voeren. Je kan als waterschap je niet permitteren dat je zegt van drinkwater is niet onze business, zoek het maar uit. Dat kan niet. Drinkwater is wel onze business, want het is gewoon water. En het komt van boven en uiteindelijk een keer in de ondergrond. Dus je moet er wel wat van vinden. En als zij in de drinkwaterwinning, dus op de verkeerde locatie doen, dan heb jij problemen op te lossen en dat is niet prettig. Dus als je die problemen gaat voorkomen, probeer aan de voorkant in ieder geval dat samen te doen. Ik wil niet zeggen dat als je iets samen doet, dat het belang altijd hetzelfde is. Natuurlijk is dat ook een proces waarbij je de belangen van een ander goed in de gaten moet houden. En nog even naar Bas Woning toe. Volgens mij is het proces nu zo opgestart, en ook naar Aria toe, dat we met vechtstromen in ieder geval een goede start maken om in gezamenlijkheid als waterschappen met provincie en met drinkwaterwinbedrijven om de tafel te gaan. Nou, dat is ook, maar de kaders die je ons mee zou, waar wij van uitgaan, dat wij mee weggestuurd worden, dat we proberen in de waterbeschikbaarheid en de waterbalans die dat oplevert, met alle functies die erbij is, dat we dat als vertrekpunt kijken van wat kan het leiden? Wat kan wel en wat kan niet?
Ja,
als dat leidt tot onevenredige schade naar één toe, dan vind ik dat je dat gesprek moet voeren. En ik denk dat het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dat als er schade of last optreedt, dat je met elkaar ook schatplichtig bent om dat zo goed mogelijk op te lossen.
Dan zit je al een stuk in de uitvoering, maar mijn kern van mijn vraag was, en je gaf aanleiding voor een vervolgvraag. Kijk, in de huidige overlegstructuur, en je noemde zelf samenwerk beter, dat is ook vorige vergadering, wordt volgende vergadering, komt het ook aan de orde. Dan worden wij als AB geconfronteerd met een besluit. En mijn oproep is eigenlijk, maar dat is niet zozeer, het is wel een bestuurlijke oproep, niet zozeer naar jou als portefeuilleraars, maar ook naar ons als AB, om te zorgen dat ons DB of onze ambtelijke vertegenwoordiging aan de voorkant de kaders meekrijgt, zodat wij als AB daartegen aankijken. Richting samenwerk beter. En natuurlijk, we hebben een watervisie. Maar die is niet overal een antwoord op. En die is op een gegeven moment, het is ook voortschrijdend inzicht. Dus mijn oproep is eigenlijk, van hoe gaan wij als AB, en die opdracht is eigenlijk meer aan het AB dan aan het DB, hoe gaan wij aan de voorkant met elkaar in discussie om de kaders mee te geven, zodat het DB en de ambtelijke vertegenwoordiging in de samenwerking beter verband of in gebiedsprocessen daar duidelijker, want die kans heb je nu. Dat was eigenlijk
met mijn op. Dat is ook onze plicht, toch?
Nee, dat vind ik wel.
Oké, maar de heer Pirrenbaum heeft in ieder geval aangegeven hoe op dit moment zeg maar, de insteek vanuit Drentse Overijssel Delta is. Ik snap de oproep, Karst. Ik denk ook dat het goed is om daar als AB goed over na te denken. En als dat aanleiding geeft tot een vervolgdiscussie, ik denk dat we ons dan even zelf moeten melden. Ik wil nu wel graag even verder naar de volgende vraagsteller, Betty Pautsma.
Ja. Maar het antwoord van, het uitgebreide antwoord van Hans Pirrenbaum, dat heeft eigenlijk mijn vraag, of een antwoord gegeven op mijn vraag. Het ging bij mij eigenlijk ook over inderdaad op welke wijze het waterschap een partner is bij de provincie en bij de drinkwaterbedrijven, omdat daar in het verleden inderdaad andere keuzes zijn gemaakt. En ik ben heel blij te horen hoe dat nu is. En dat heeft een achtergrond dat wij als fractie laatst een keer aan het wandelen zijn geweest. Inderdaad bij de Sallandse Heuvelrug. En dat wij daar toch geconfronteerd werden met een aantal zaken. En ik had daaraan willen vragen, maar dat hoeft niet meer. Want ik heb het antwoord eigenlijk al gehad. Dus dank.
Goed zo, dank u wel Betty. En dan als laatste, dan stel ik ook voor dat we tot afronding komen. Arja.
Ja, dankjewel nog. Ik steun de oproep van Kars. Ik denk wel dat je me integraler moet aanvliegen. Ik kan me herinneren dat ik in Drenthe ook discussies heb bijgewoond. En dat je dan ook de intensievere teelten. En dan pakken we bijvoorbeeld een bollenteelt die bijvoorbeeld intensief besproeid moet worden in droge seizoenen. Ja, dat zijn dan ook zaken waar je met elkaar naar moet willen kijken. Hè? Waar ligt dat op een logische plek? Want die zoeken juist die kwelgebieden op de hellingen. Argmenberg herinner ik me ze. Havelte hebben ze. Dus dan moet je integraler willen kijken. En naar alle watervragende functies, denk ik. Maar het is wel waardevol om dat met elkaar aan tafel te doen.
Goed zo, dankjewel. Ik zie dat Hans nog even als laatste, als portefeuillehouder, nog even wil reageren. Hans Pirrenbaum.
Ja, dat zat niet in de presentatie. En dat is wat dat gaat ook nog ook niet nodig. Dus specifiek op drinkwater. Dus ook gewoon helder dat iedereen dat krijgt. Die informatie krijgt. Maar daarnaast, ook naar Arja toe, maar ook naar iedereen toe, hebben we ook nog afgesproken vanuit het Delta-programma dat we een gezamenlijke grondwateragenda opstarten in RBO-verband. Die is nog wat breder dan ons waterschap in Vechtstroom. Dat is dus het Rijn-Oostgebied. En die grondwateragenda die komt daar integraal aan op tafel. Inclusief de opmerkingen die mevrouw Doornbos net maakt. Dus dat is nog een parallelspoor. Maar die ASV's is een specifieke opdracht waar de provincies richting het Rijk verantwoordelijk voor zijn. En die vraagt in Overijssel nu toch om deze behandeling zoals die er ligt, maar het wordt integraal bekeken en zelfs over het hele stroomgebied. En ik, volgens mij hebben we wel genoeg gehoord om te weten dat we in ieder geval de startgesprekken op de goede manier in kunnen gaan. En ik denk ook dat wij naar het algemeen bestuur op de juiste momenten zo nu en dan even terugkomen van wat de stand van zaken is en hoe het erbij staat. Want het wordt natuurlijk voor de korte termijn een proces waar binnen 1 à 2 jaar al duidelijkheid over moet komen. En die langere processen met een doorkijk tot 2050 en 2100 jaar, die gaan voor een deel ook onze tijd. Die komen later dan dat wij in een bestuur zitten bij wijze van spreken. Maar dat is een lopend proces en als je het proces helder hebt en zicht daarop, dan weet je ook wanneer het aan de orde komt. Maar het komt niet allemaal tegelijk, maar een aantal dingen gaan snel komen.
Dank u wel, portefeuillehouder Hans Pirrenbaum. Dan concludeer ik dat Frank Kokkema, waarvoor hartelijk dank, ons een uitgebreide toelichting heeft gegeven op de zoektocht naar de aanvullende strategische voorraden. De urgentie op de korte termijn, de middellange termijn en de hele lange termijn. En er zijn een aantal kritische opmerkingen geplaatst van uw kant. Van kijken ook van, hebben we dat water daadwerkelijk nodig? Of kan er ook nog gekeken worden en gestimuleerd worden om ons drinkwater, ons kostbare drinkwater, efficiënter en slimmer in te zetten, waardoor uiteindelijk de opgave minder groot en omvangrijk wordt. En daarnaast hebben jullie ook aangegeven dat jullie met ons meedenken, met ons dagelijks bestuur meedenken en de organisatie, wat de eventuele kaders moeten zijn. En de portefeuillehouder heeft daarvan aangegeven op de hoofdlijn dat het vooral gaat over de waterbalans. Dat de waterbalans in evenwicht blijft en daar waar die verstoord wordt, dat er ook een opgave ligt om bij die aanvullende strategische voorraad om na te denken over het aanvullen van die waterbalans. Zodat de waterbeschikbaarheid voor de gebruikers op een gelijk niveau blijft. Dat is een beetje de hoofdlijn op dit moment. En de portefeuillehouder heeft ook aangegeven op het moment dat we weer een aantal stappen verder zijn. We gaan binnenkort met de start eigenlijk van die zoektocht beginnen middels een startdocument. Dat hij bereid is om daar waar het interessant is ook voor u, om u op de hoogte te brengen. Ik zie dat er nog een nagekomen hand is gekomen van Betty. Nou, ook naar aanleiding van de samenvatting die ik heb gegeven of volstaat de samenvatting, Betty?
Nee, de samenvatting is prima. Ik heb een hele andere vraag. Over de presentatie die we gehad hebben, daar staat sheet 5 van 19, die tabel met de verdeling van het huishoudelijk gebruik. Die vond ik zo interessant, maar die zit niet in onze presentatie die wij gekregen hebben. Misschien dat hij, dat is zo'n doorklik ding denk ik, misschien dat hij er nog een keer, dat hij er nog even in kan. Maar, maar verder dank voor de hele heldere presentatie.
Nou, ik kijk nog even naar Frank. Ja, inderdaad, ik sluit er aan. Ik heb net ook al gezegd, dank voor de presentatie. Die tabel zat blijkbaar niet in e-books. Kun je die daar nog aan toevoegen? Of is het een samengestelde tabel die je puur ter illustratie hebt gebracht?
Nou ja, weet je, ik dacht van, ik ga een aantal vragen stellen. En als het aan de voorkant al duidelijk is wat het antwoord is, dan... dan heeft het ook niet zoveel zin om de vragen te stellen. Dus ik had hem er even uitgesloopt. Maar ik zal zorgen dat jullie hem krijgen.
Goed, ja.
Ja.
Dankjewel. Dan dank ik u allen met AB voor uw betrokken bijdrage in de discussie. En we zien elkaar volgende week op 23 maart opnieuw bij ons algemeen bestuur. Ik wens u nog een prettige avond en tot ziens.